Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar deze dienst voortzetten door het zingen van Psalm 66 en daarvan het zevende en ook het tiende vers. Ik noemde u Psalm 66, vers 7 en vers 10. doen wij met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van ons algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof, doen we met de woorden van de 12 artikelen. En zingen we met elkaar als antwoord van Psalm 26 het eerste. O Heer, doe gij mij recht, en ook het achtste vers wat blijdschap smaakt mijn ziel. 26, 1 en 8 na de geloofsbelijdenis. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God, den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Afkondigingen zondag 3 augustus 2025 namens de kerkenraad hebben we u het volgende af te kondigen. U wordt herinnerd aan de gebedskring van morgenavond We beginnen om 8:00. Gebedspunten kunt u doorgeven aan de scriba. Het college van kerkrentmeesters heeft morgenavond geen zitting. De collecte van volgende week, zondag DV, is bestemd voor het onderhoudsfonds. Collecten in deze dienst, de eerste voor de eredienst, de tweede collecte voor de schulddelging en de derde voor het onderhoudsfonds. Tot zover deze afkondigingen. Laat ons de Heere aanroepen in ons gemeenschappelijk gebed. Laat ons bidden. O grote God, heilige God, Vader in Jezus Christus, u roepen wij aan, Heere, op de avond van deze uw dag. Uw opstandingsdag, Heere, waar we, als het goed is, de hele week mee bezig zijn geweest, of in ieder geval naar uit hebben gezien. Dat we samen met de gemeente op mogen gaan en op mochten gaan naar uw huis, zoals Israël vroeger dat deed met al die pelgrimsliederen op weg naar dat Jeruzalem. En was ons hart ook brandende, Heere, toen we vanmiddag op onze fiets of lopend, of hoe we hier ook zijn gekomen, was ons hart ook brandende om u hier in dit gebedshuis te ontmoeten. Heer, u hebt alles gereed, een geopend woord. U hebt de dienaar nog de gezondheid gegeven om hier te staan, Heer, en uw woord voor te bereiden en nu ook straks te verkondigen, Heer. Geef dat hij dat zal doen naar uw mening, Heer, zoals u wilt dat het gesproken wordt, door de kracht van uw Heilige Geest en niet in eigen kracht. Heere, dat ook het hart van de gemeente geopend mag worden. De harten van de mensen hier, maar ook zij die thuis luisteren of elders op vakantieoorden. Heere, dat ze met ons verbonden zullen zijn en wij met hen. En dat we zo samen, Heere, tot eer van u zijn samengekomen in deze eredienst. En tegelijk, Heere, zijn wij mensen. Mensen die soms ouder worden en gebreken hebben en in de ouderdom, Heere, slecht zien of slecht horen. Heere, wil dan toch nabij zijn en nieuwe kracht geven en moed, Heere, dat we het kunnen dragen. Wil met hen zijn, Heere, die diepe dalen doorgaan in het leven, misschien in hun relatie. Dat de relaties allemaal niet zo goed gaan en zo moeizaam en veel ruzie. Of dat het met de kinderen wat minder gaat, die andere wegen gaan, Heere. Je kunt zoveel verdriet hebben dat je bij een graf hebt gestaan, nog niet zo lang geleden, of de komende week. Heere, dat we misschien een ernstige ziekte hebben gekregen, een ernstig bericht, spanning. Heere, wat kan er aan de hand zijn in het hoofd en in het hart van een mens, waardoor die zich bezighoudt met andere dingen dan met de dingen van u. En de duivel doet er nog een schepje bij op en de wereld juicht mee en ons vlees werkt ook niet tegen. Heere, zo hebben we die driekoppige vijand en daarom bidden we ook om die drie enige God, want u, Jezus Christus, hebt overwonnen. En uw kinderen mogen weten van die inwonende geest die hen wil leiden. Heere, leid ons dan ook deze middag door woord en geest. Geef open harten. Geef dat we in uw weg zullen gaan, Heere. En op weg zijn naar dat nieuwe Jeruzalem met die parelenpoorten en die glazen zee, Heere. En dat daar het lied gezongen mag worden van Mozes en van het Lam. Dat grote lied, Heere, tot eer van u. Heere, ontferm u over uw oogappel Israël. We konden gisteren in de krant ook lezen van al die tegenstrijdige berichten die over Israël worden uitgestrooid, Heere, om verwarring te zaaien. De diabolos is weer bezig. Nepnieuws. Heere, geef dat we blijven bidden voor dat volk. Om wie ze zijn, niet om wat ze doen. Want hun daden zijn niet altijd te rechtvaardigen, Heere, net zo goed als onze daden niet. Maar u vergeeft het in uw Zoon Jezus Christus. En zij zijn die oorlog niet begonnen, Heere. Wees hen daarom nabij. Ook in dat land, Heere, zit ook kennissen van mij. En ook wel van de gemeente waarschijnlijk. Hier beschermen toch, Heere, allen die daar wonen. Maar bovenal uw volk. Geef nog vrede, Heere. En dat we zullen uitzien naar die Christus. Naar zijn komst, Heere. De wereld staat in brand, Heer, u ziet het aan. Wil toch spoedig terugkomen. Wees met hen die verdriet hebben, Heere. Ontferm u. En wil vanmiddag geven dat we alles even mogen vergeten. En dat we ons mogen richten op u alleen. Heere, dat is ons gebed. In vergeving van al onze schuld en zonde om Christus wil. Amen. We willen met elkaar lezen Genesis 22 vers 1 tot en met vers 14. Ik noem nu Genesis 22 vers 1 tot en met vers 14. En het geschiedde na deze dingen dat God Abraham verzocht. En hij zeide tot hem: Abraham, en hij zeide: zie, hier ben ik. En hij zeide: neem nu uw zoon, uw enige die gij lief hebt, Isaac, en ga heen naar het land Moria en offer hem aldaar tot een brandoffer op een van de bergen die ik u zeggen zal. Toen stond Abraham des morgens vroeg op en hij zadelde zijn ezel en nam twee van zijn jongeren met zich en Isaac zijn zoon en hij kloofde hout tot het brandoffer en maakte zich op en ging naar de plaats die hem God gezegd had. Aan den derde dag, toen hief Abraham zijn ogen op en zag die plaats van verre. En Abraham zeide tot zijn jongeren: blijft gij hier met den ezel en ik en de jongen zullen ingaan tot daar. Als wij aangebeden zullen hebben, dan zullen wij tot u wederkeren. En Abraham nam het hout des brandoffers en legde het op Isaac zijn zoon. En hij nam het vuur en het mes in zijn hand en zij beiden gingen tezamen. Toen sprak Isaac tot Abraham, zijn vader. Hij zeide: mijn vader. En hij zeide: zie, hier ben ik, mijn zoon. En hij zeide: zie het vuur en het hout, maar waar is het lam tot het brandoffer? En Abraham zeide: God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Zo gingen zij beiden samen. En ze kwamen ter plaatse die hem God gezegd had. En Abraham bouwde aldaar een altaar. Hij schikte het hout en bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar boven op het hout. En Abraham strekte zijn hand uit en hij nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel des Heeren riep tot hem van den hemel en zeide: Abraham, Abraham. En hij zeide: zie, hier ben ik. Toen zeide hij: strek uw hand niet uit aan den jongen en doe hem niets. Want nu weet ik dat gij Godvrezende zijt en uw zoon uw enige van mij niet hebt onthouden. Toen hief Abraham zijn ogen op en zag om en ziet achter was een ram in de verwarde struiken vast met zijn hoornen. En Abraham ging en nam die ram en offerde hem ten brandoffer in zijn zoons plaats. En Abraham noemde de naam van die plaats: de Heere zal het voorzien. Waarom heden ten dagen gezegd wordt: op den berg des Heeren zal het voorzien worden. Tot zover deze overbekende tekst. We hopen daar vanmiddag nog een aantal dingen over te zeggen. En we zingen natuurlijk voorafgaand aan de prediking Psalm 40 vers 1 en vers 3. Omdat het hier ook over brandoffers gaat. Psalm 40 vers 1 en vers 3. Geliefde gemeente in Jezus Christus, dit is nogal een geschiedenis. Iedere keer als ik hem weer lees, dan is er een soort droefheid, maar ook blijdschap in mijn hart. Het is wat dubbel. Het is als een avondmaalgang, zou ik bijna willen zeggen. Weet u ook wat er aan deze geschiedenis vooraf ging? Ik bedoel aan Genesis 22 vooraf. Voordat Abraham tot dit offer kwam, bedoel ik. Misschien bladert u wel terug. Maar als u zou terugblikken, dan ziet u, en dan kunt u lezen, dat Abraham een verbond sluit. Er wordt telkens geruzied over allerlei putten van wie ze zijn. En dan worden ze weer dichtgegooid, een beetje pesterijen gebeuren daar. En dan uiteindelijk komt de rust in het leven van Abraham. Rust. En die rust geeft hij een naam. Die rust heet Beersheba. Put van de eed, maar ook wel put van zeven. Volheid van rust dus, zou je kunnen zeggen. Dat is wat eraan vooraf gaat, maar die rust is van korte duur. Een stilte voor de storm. Die storm zal straks in alle hevigheid losbreken. Bij die woorden van Genesis 22 vers 2. Abraham, neem nu uw zoon, uw enige, die u lief hebt. Ja. Wat is dit een les, gemeente, voor degenen die nog altijd uit eigen rust of troostbronnen proberen te putten. Die nog uit hun eigen bron proberen te putten. Laat ik er dan maar een woordspeling van maken. Die nog voor eigen rekening leven. Als u niet gewassen bent met het verzoenende bloed van Jezus Christus, dan zal het in uw aardse leven niet stoppen bij windkracht 10. Of van mij bij 12. Dan gaat alles bijna om. Maar dan zal de storm van God storen, en ik mocht er vanmorgen over preken in de Openbaringen 15, dan zal die volle toren van God over ons heen komen. En dan zal al uw roepen, en misschien wel mijn roepen, meester, bekommert u het u niet dat wij vergaan, zal niet meer helpen als Openbaringen 14 aanbreekt, en 15 zijn dan een 16 de laatste plagen. En dan wil ik u vanmiddag oproepen, gemeente, grijp toch vrijmoedig vast aan het anker van geloof, hoop en liefde. Want hij heeft op Golgotha alle stormen van Gods toorn gestild. En hij zegt zelfs tegen die duivel, die macht die ons nog dagelijks aanvalt, die in het binnenste van Gods kinderen nog zo zitten vroeten, zwijg, wees stil. Kent u die Christus? Die rust waarover ik spreek? Twijfelt u soms nog? Wilt u misschien weten wie hij is, die dit allemaal wil doen en heeft gedaan om u te redden, die als enige de storm van Gods toorn in uw hart ook kan stillen? Zijn naam is Jezus Christus. Dat is hij die aan dat kruishout voor u hing. Voor een ieder zondaar. En dan word je stil. Als je zoveel liefde ziet in Jezus Christus. En ik wil u een voorbeeld geven van die grote stilte. En daarbij heb ik het opgezocht in een boekje van John Stott. Misschien kent u hem wel, hebt u wel eens iets van hem gehoord. Hij heeft een heel dik boek geschreven. Het kruis van Christus. Ik heb een pocket, ik denk dat hij wel zo dik is. 800-900 bladzijden. En daar zit een stuk in en dat heet De Grote Stilte. Ik citeer. Aan het einde der tijden stonden miljarden mensen voor Gods troon. En de meesten schrokken wat van het licht, van het heldere licht wat op hen afkwam. Maar sommige groepen begonnen wat verhit met elkaar te praten. En ze zeiden, kan deze God ons wel oordelen? Want hoe kan hij iets weten van mijn lijden? Zei een tengere jonge vrouw, terwijl ze haar mouw opstroopte. En je zag het getatoeëerde nummer dat ze had overgehouden aan het concentratiekamp. Wij doorstonden smarten, zegt ze, en verdriet en pijn en dood. En daar in een andere groep was een jongen die deed zijn kraag naar beneden en je zag de striemen nog zitten. En ja, zegt hij, gelinst omdat ik zwart ben, andere kleur. En weer een andere groep stond een schoolmeisje met een droevig gezicht. Ze mompelde, waarom moet ik zo lijden? Het was toch niet mijn fout? Ze was verkracht. Ja, God kon zich gelukkig prijzen. God woonde daar, in de hemel, waar geen angst is, waar geen tranen, waar geen pijn is, waar geen haat is. Begrijpt u? Wat wist God er nou van wat wij hier allemaal op aarde moeten doorstaan? Ik citeer nog steeds hoor. En zo stuurde iedere groep zijn klagende leider naar voren. Een Jood, een neger, een meisje, iemand uit Hiroshima, een vreselijk misvormde reuma-patiënt, een verkracht kind. En deze moesten een zaak verdedigen voor die grote rechter God. Ze zeiden, voordat God toestemming krijgt, ja ik weet hoe het klinkt, voordat God toestemming krijgt om onze rechter te zijn, moet hij eerst verdragen wat wij verdragen hebben. Dat was hun beslissing. En ze zeiden, dan moet God eerst veroordeeld worden om op aarde te wonen als een mens. Ja, laat hem geboren worden als een Jood. Geef hem een taak die zo moeilijk is, dat de familie zal denken hij is gek geworden. Onmogelijk. Laat hem verraden worden door zijn nabije vrienden. Zorg dat hij beschuldigd wordt door een corrupte jury. Een laffe rechter. En dat hij gemarteld zal worden. En tenslotte, laat hem merken wat werkelijk eenzaamheid is. Laat hem wreed sterven. En laat het door een menigte van getuigen gezien worden. En dat hij toch, terwijl hij sterft, in de grootste eenzaamheid en verlatenheid is. En allen juichten met luide kreten. Ja, zo zal het zijn, zei de massa, die voor Gods troon stond. En toen ze het laatste woord hadden uitgesproken, was er een lange stilte en allen zwegen. Ja, dat is onze Jezus. Ik hoop dat u dat doorhebt, wie hij is voor ons. Geliefden, we hebben met elkaar deze tekst gelezen. En wat zou u erboven hebben gezet, als u nu deze 14 versen leest, wat zou u dan boven de tekst hebben gezet? Hier hebben ze erboven gezet het offer van Abraham. Dat is niet wat de Joodse mensen erboven zetten, de Joodse uitleggers. Die zetten hierboven de binding van gebonden zijn, de binding. Want de Joodse uitleggers die vinden dat de nadruk moet liggen op het vrijwillig zich laten binden door Isaac. Dat Isaac zich overgeeft. Dat vinden zij de kern van dit gedeelte. En daarin zien ze ook het lijden van hun volk. Zij hebben net zo geleden als Isaac die gebonden is. Ze hebben dus alleen maar oog voor hun eigen lijden. Net als de geschiedenis net. En zo is Isaac ook het symbool geworden. Dat ziet u ook in Jesaja 53 van de lijdende knecht des Heren. En die lijdende knecht, dat zijn zij, Gods volk. En de binding van Isaac, zo heb ik gelezen, wordt nog ieder jaar weer herdacht. Maar dat heb ik er niet boven gezet. De binding. Boven deze overdenking heb ik mogen zetten. Waar is het lam? Ik denk dat dat de kern is van een leven met God. Waar is het lam? En dan twee punten, makkelijk te onthouden. Geroepen en het tweede punt, gegaan. Dus waar is het lam? Geroepen en gegaan. En dan beginnen we bij vers 1. En het gebeurde na deze dingen dat God Abraham op de proef stelde. Ik lees het vanuit, ik exegetiseer het vanuit herziene. Dat heb ik nu helemaal gedaan. Hij stelde hem op de proef. Het gebeurde na deze dingen die hij allemaal had meegemaakt. Die waren niets geweest ten opzichte van de zware test die hem nu te wachten stond. Die Abraham nu te wachten stond. In de Statenvertaling staat dat God Abraham verzocht. Maar het is beter, echt, om te vertalen dat God Abraham op de proef stelde. Je mag ook zeggen beproefde, omdat verzoeken in onze tijd altijd een wat negatievere klank heeft. En verzoeken ook altijd in de Bijbel met de duivel te maken heeft, niet met God. God verleidt zijn verzoek zijn kinderen niet. God beproeft zijn kinderen. En dat is ook altijd positief. Hoe weet ik dat? Nou, dat staat in uw Bijbeltje, Jacobus 1, vers 13. Laat niemand zeggen, als hij verzocht wordt, daar heb je het woord verzocht, ik word door God verzocht. God immers kan niet verzocht worden met het kwaad en hij zelf verzoekt niemand. Heel duidelijk. Ik kan het niet duidelijker vertellen. Geliefden, heeft de Heere God u of jou ook wel eens zo op de proef gesteld? Ik bedoel zo dat je er juist hem sterker uitkwam. Dat je dacht, ik kan het niet meer aan. En toen kwam je eruit en toen werd je er alleen maar sterker van. Toen kreeg je nog meer vertrouwen. Toen leerde je nog meer van jezelf afzien en nog meer opzien naar Christus. Hebt u dat wel eens meegemaakt? Als u die beproevingen mocht ervaren, dan hebt u in uw leven ook vele malen beleden. De Heere zal voorzien, ook in deze tijd. Hij heeft al vele malen in mijn leven ook voorzien. En u weet het als geen ander. U hebt vele dingen meegemaakt hier op dit eiland. En het gebeurde na deze dingen dat God Abraham op de proef stelde of beproefde. En hij zei tegen hem, Abraham, daar komt onze eerste punt, hè, geroepen. Abraham. Abraham wordt in dit tekstgedeelte 3 keer aangesproken of geroepen. Dus het was voor mij niet zo moeilijk om dit punt te bedenken. Geroepen. In het eerste vers wordt hij geroepen door God. Maar als u verder kijkt in uw Bijbel, ziet u in het 7e vers dat hij geroepen wordt door Isaac. En tenslotte, gelukkig maar zou ik zeggen, in het 11e vers wordt hij geroepen door een engel. Dus geroepen. En alle keren antwoordt hij, zie, hier ben ik. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. Alle 3 keren als hij wordt aangesproken, zegt hij dus, zie, hier ben ik. In de grondtekst staat letterlijk, zie mij, Heere. En zie mij betekent, Heere, ik ben bereid en gereed om te doen wat u van mij vraagt. Dat betekent, zie mij. Vertel het maar, Heere. In Jesaja zie je dat ook terug in het roepingsvisioen. Daarna hoorde ik de stem des Heeren en hij zei, wie zal ik zenden? Wie zal voor ons gaan? Toen zei ik, zie, hier ben ik, zegt Jesaja. Zie mij, zend mij. Oké. Abraham, zeg het maar, Heere. Geeft u mij weer een nieuwe belofte? Zoals u net gedaan hebt met die putten van rust, krijg ik weer een andere, een mooiere belofte. Ik wil alles voor u doen, Heere. Zie mij uit dankbaarheid, want u hebt mij gered. Dat zal de houding zijn geweest. Althans, ik ga even van mijzelf uit. En dan zegt God, Abraham, neem nu uw zoon, uw enige die u lief hebt. Gemeente, hebt u meegelezen? Weet u wat er niet staat? Er staat niet, neem uw zoon. Ziet u dat? Als dat er had gestaan, had Abraham nog kunnen zeggen, dat zijn wij ook wel een beetje gewend als mensen. Ja, heren, dat zal ik zeker doen, maar nu even niet. Straks. Net als Augustinus, als de heren dan zei tegen hem, je moet je eens een keer bekeren. Zeg je, heer, ik wil mij bekeren, maar nu nog niet. Doe ik straks. Tot hij die stem natuurlijk in de tuin hoort. Dan valt hij. Altijd maar uitstellen. Maar in het Hebreeuws staat, neem toch nu uw zoon. Geen uitstel. Dan voel je het wel aan. Geliefde zegt, later nooit de Heere dat hij deze middag niet tot uw hart heeft gesproken. En dat hij niet zou willen dat u zich bekeert nu. Niet morgen of straks wanneer het uitkomt. Verloren gaan is ons werk. Is mijn keuze. Verloren gaan is mijn keuze. Moet u nooit onderuit proberen te komen. Dat is omdat ik dat nu van God bleef uitstellen tot mijn dood toe. Dat is de reden. En dan staat hier, neem nu uw zoon, uw enige die u lief hebt. Begrijpt u dat er een storm in zijn hart gaat opsteken? Die woorden die dreunen als hamerslagen in zijn vaderhart. Hij zegt niet, de Heere zegt niet, neem één van uw kinderen. Heere, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nee, je kunt er geen missen hoor, dat zeg ik niet. Maar neem er één, maar uw enige, die zoon die u lachen is. Weet u wel, je hebt erom gelachen, maar nu valt er niks meer te lachen. Het lachen vergaat Abraham nu wel. De lach sterft in zijn hart bij deze boodschap. Zo stel ik me dat voor. Het is net als in dat voorbeeld in de preek in het begin ijzig stil geworden in Abraham. Terwijl zijn hart tekeer gaat. Wat een boodschap. Abraham, je moet toch iets tegen God gaan zeggen? Zeg dan, waarom zeg je niet tegen God dat hij dwars tegen zijn eigen belofte ingaat? Hij had toch dit was toch de beloofde zoon? En van God mag je toch geen kinderen offeren? Je kunt toch geen kinderoffer in Gods naam doen? Zeg dan toch iets, Abraham. Neem uw zoon. Heere, zal ik 10.000 rammen voor u offeren of stieren? Ik zal het doen, Heere. Uw enige, de enige zoon bij uw vrouw Sara, de moeder van alle levenden. Maar dan zal zij niet langer meer, Heere, de moeder van alle leven zijn. En toch, gemeente, terwijl Abraham zijn Isaac, zijn lachen dreigt te verliezen. Toch verliest hij zijn vertrouwen in God niet. Dat is toch wonderbaarlijk als je zo beproefd wordt. En misschien zijn er waaronder u die zo beproefd zijn. Ik ken uw levens niet. Maar dat je er dan zo vol vertrouwen in gaat staan. Niet met vrome praat, maar gewoon echt. Echt. Dat is bijzonder als God daar die kracht voor geeft, echt. Hij verliest niet zijn vertrouwen. Hoe weet ik dat? Omdat ik in Hebreeën 11 lees. Door het geloof heeft Abraham zijn zoon Isaac geofferd. Niet door twijfel of door aanvechting. Door geloof. En dan staat er verder, ga naar het land Moria. In mijn beleving is Moria is waarschijnlijk de tempelberg bij Jeruzalem, te Jeruzalem. En ik heb veel commentaren wel gelezen. Het vreemde is dan wel dat die berg vanaf die plaats waar Abraham zit, die kun je niet in de verte zien, van verre, of hoe je het ook zegt. En daarom zeggen uitleggers, nee, dat kan niet. Nou, kan het ook zo zijn, uitleggers, dat Abraham door geloof boven zichzelf, boven alle kracht en onmogelijkheid door God wordt uitgetild als geroepene van God over de geschiedenis en over de onmogelijkheden heen mag kijken. Zou dat kunnen? Zou God dat kunnen? Ja, zegt u, dominee, maar wat zag hij dan? Abraham sloeg zijn ogen op en zag die plaats van verre. Wat voor plaats is dat dan? Dat is toch bijzonder dat het hier zo wordt neergeschreven. Daar vlak bij Moria, bij die tempelberg te Jeruzalem, daar zag hij dus met geestelijke ogen Golgotha en Pasen. Daar heeft hij de opstanding en het leven Jezus Christus gezien. Moeten we zien in uw Bijbeltje. Abraham hief zijn ogen niet op de eerste dag. Dat zou je toch verwachten als je de route wilt plannen. Dan moet je toch de eerste dag al goed kijken. Nee, hij sloeg zijn ogen op de derde dag. Dus niet op Goede Vrijdag, de eerste dag. Maar op de derde dag. En op de derde dag mocht hij die opgestane Christus zien. Van verre. Hoe zou hij anders die last hebben kunnen dragen die hij nu moet dragen? Als hij dat niet van verre had gezien. U zegt, dominee, wat maakt u zich toch druk? Er is helemaal niets aan de hand. Abraham is gewoon geroepen om naar Moria te gaan. Meer staat er niet. Toch? Maar wilt u weten hoe snel het in een mensenleven en ook in het leven van Abraham anders kan gaan? Dat het zomaar radicaal ineens kan omslaan wat het verschil is tussen rust en dan de storm die ineens op je afkomt door een paar kleine woorden waarmee dit tekstgedeelte vervolgt. En offer hem daar als brandoffer. Op een van de bergen die ik u noemen zal. Dan wordt de storm in je hart als vader. In een oudste Joodse vertelling, dat noemen we wel de Midrash. Daar staat, toen Sarah hoorde wat er op de Moria was gebeurd. Toen schreeuwde ze 7 keer van pijn en verdriet en stierf ter plekke. Het zijn niet mijn woorden hoor, dat is de Midrash. Maar het tekent wel het verdriet van deze tekst. Gemeente, deze zware reis gaat uiteindelijk 3 dagen duren. En Luther zegt, ik verbaas mij erover dat Abraham in die 3 dagen onderweg niet is gestorven van verdriet. Maar Abraham, die wist, hij is getrouw die het ook doen zal. Bijzonder man. Samenvattend, boven de preek had ik dus gezet, waar is het lam? Ons eerste punt was geroepen. En we hebben gezien dat Abraham, ondanks die zware opdracht om zijn enige liefhebbende zoon Isaac te offeren, toch tegen de Heere zegt, zie hier ben ik, want u hebt mij geroepen. Ik wil trouw blijven aan mijn roeping. Ik wil u altijd gehoorzamen. En wat mijn lijflied is geworden, Heer, ik wil u lief en loven. Al begrijpt mijn ziel u niet, zelfs steeds minder moet ik zeggen. Meer geloven en minder begrijpen heet dat. Waar is het lam? Zo gaan we van het eerste punt geroepen, Abraham geroepen, naar Abraham gegaan. Want er is een groot verschil tussen horen en doen. Echt. En dat staat in vers 3. Toen stond Abraham 's morgens vroeg op, zadelde de ezel, nam 2 van zijn knechten met zich mee en Isaac, zijn zoon. Hij kloofde hout voor het brandoffer. Hoe hebt u vannacht geslapen, gemeente? Ik weet, het is alweer middag, misschien hebt u ook wel een middagdutje gedaan. Hebt u ook zitten piekeren, omdat u zorgen had over uw gezin, of over uw vrouw, of over uw man, of familie, of dat er wat dingen waren over zaken die het leven zo zwaar konden maken en kunnen maken? Hoe zou Abraham geslapen hebben? Wat denkt u? We weten het niet hoor, het staat er niet. Maar wat ik wel weet is dat hij vroeg is opgestaan. Maar waarom is hij dan vroeg opgestaan? Nou, hij zal wel steeds onrustiger zijn geworden. Want hoe moest hij straks Sarah onder ogen komen? Hoe moest hij haar gaan uitleggen dat hij een eigen zoon met eigen handen had vermoord? Hij ziet zijn vrouw, hij zegt, hoe kan ik het ooit aan haar uitleggen? Oh, hij hoorde Sarah al. Dat kan God nooit gezegd hebben, Abraham. Onze zoon is de zoon van de belofte. En nu heb jij Abraham, niet alleen eigenhandig Isaac, maar ook de belofte om zeep geholpen. Abraham! Ziet u het voor u? Ik denk dat dat wel een geoorloofde echtelijke ruzie is. Zijn er niet zoveel, maar dit is er toch wel één, denk ik. Als je man je zoon zit te vermoorden. U denkt toch niet, gemeente, dat Satan, als u net als Abraham op weg wilt gaan, want het is gegaan nu, hè, thema, dat hij, als u werkelijk die keuze in uw leven mocht maken, dat Satan dan niet meegaat of zijn mond zal houden? Nee. Zie deze geschiedenis een beetje nu als een film. Ik weet niet of u film kijkt, moet u zelf weten. Maar het gaat steeds langzamer. Alsof de schrijver voor even de camera, zeg maar, in slow motion zet. Hij wil elk moment wat nu komt benadrukken. Elk detail wordt vanaf nu heel nauwkeurig vastgelegd, terwijl Gods kind op weg gaat. Het lijkt wel of de duivel de cameraman is geworden. Ziet u maar. Hij zadelde de ezel. Nam twee van zijn knechten met zich mee. En Isaac, zijn zoon. Hij kloofde het hout. Ziet u hoe daar een slow motion in komt? Iedere fase wordt benoemd. En ook de volgorde. Hebt u op de volgorde gelet? Die is wel wat vreemd. Wie gaat er nu eerst een ezel zadelen? En zijn knechten en zoon meenemen, zo staat het hier toch? En pas na die drie dingen gaat hij het hout kloven. Het hout kloven. Waarop zijn zoon Isaac gelegd wordt. Ik denk dat hij het allerzwaarste werk, dat houtkloven, tot het laatst bewaard heeft. Omdat hij bij iedere klap die hij op dat hout deed om het hout te splijten, tegelijk ook zijn vader hart voelde splijten en uiteengescheurd voelde worden. Dat de opzet is van deze uitlegging. Het zwaarste voor het laatste. En dan vers 3, 4. Stond op en ging naar de plaats die God hem genoemd had. Op de derde dag sloeg Abraham zijn ogen op en zag hij die plaats van verre. Wat is volgens u nu de boodschap boven dit gedeelte? U mag er voor uzelf ook wat boven zetten. Gods genade, voorzienigheid, beproeving, noem maar op. U mag er zelfs verzoeking neerzetten als u wilt dat de duivel hier zijn werk doet. Vers 3 zegt, toen stond Abraham 's morgens vroeg op. En moet u eens kijken wat hier gebeurt. Toen stond Abraham 's morgens vroeg op. En nu lees ik u Markus 16 vers 9. En toen Jezus 's morgens vroeg opstond, ging Jezus naar de plaats die God hem gezegd had. Als dat geen verbinding is, dan weet ik het ook niet meer. ziet u hier de lijn lopen naar Christus toe. Het lijkt wel dat bij Abraham, zo zei ik net ook al, Pasen en Pinksteren op één dag vallen. Daarom kon hij ook in de kracht van Pinksteren, wat nog niet eens was uitgestort, in de kracht van de geest op weg gaan. En daarom ging hij ook niet alleen. Nee, u zegt, ze gingen beide samen. Ja, dat ook, maar God was erbij. Daarom gaat hij op weg en hij zag van verre. Hij zag die opstanding. Als hij dat niet had gezien, waarom zegt hij dan straks, de komende op terug, wij komen zo terug. Gemeente, ook vandaag roept de Heere mensen tot geloof. Geloofsdaden. Soms moet je offers brengen die heel groot zijn, die ondraaglijk zwaar zijn. Maar uw lasten zijn in Christus nooit te zwaar. Omdat hij de last van Gods toorn in onze plaats heeft willen dragen en verdragen en weggedragen op het kruis. Maar dan moet u wel uw lasten op hem leggen. Zult u dat doen, gemeente, op hem? U moet eerst al uw eigen gekloofde hout op zijn bebloede rug leggen. En dan moet u in ieder geval met Abraham uw ogen opslaan naar die plaats in de verte, want dat is uw kracht. U gaat op weg naar Jeruzalem. Ik sluit af. In een Joodse uitleg op dit hoofdstuk wordt gezegd dat Abraham in de verte, zie ik ben niet de enige die dat zegt, dat snapt u wel, de heerlijkheid van de Heere zag. Ik zeg dat die Christus zag maar vooruit, de heerlijkheid van de Heere zag. En toen Abraham aan die twee knechten vroeg, die daar beneden stonden, of zij Gods heerlijkheid ook zagen, toen zeiden zij, wij zien helemaal niks. En toen zei Abraham, blijf dan maar bij de ezel, want die ezel ziet Gods heerlijkheid ook niet. Dat zegt een Joodse uitleg. Geliefden in Jezus Christus, zoekenden. Nu hebt u op dit moment de keuze. Blijft u met de knechten bij de pakken neerzitten, oftewel bij de ezel zitten, achter. Of gaat u met Gods kind, waar God bij is, met Abraham, op weg om de Heere te gehoorzamen, lief te hebben en te aanbidden? Dat is uw keuze. Steun dan niet langer op eigen kracht. Vertrouw niet op uw eigen gaven, op al de Isaaks in uw leven. Maar geef u over aan de gever van die gaven. Die soms onnaspeurlijke, zware wegen met zijn kinderen gaat. Gemeente, geliefden, de Heere geven u de juiste keuze in uw hart en in jouw hart. Amen. We willen met elkaar wederom zingen uit Psalm 26, maar nu de versen 2 en 3. Psalm 26 als antwoord op de prediking, vers 2 en vers 3. Laat ons bidden en danken. O grote God, Vader in Jezus Christus, u roept mij andermaal aan in ons gemeenschappelijk gebed, Heren. We willen al onze zorgen voor u neerleggen. En we willen ze, Heren, daar ook laten. En niet weer meenemen terug in ons hart. Heren, wat kan een mens vol aanvechtingen zijn? Wat kan een mens vaak verzocht worden door de duivel? Maar wat is het een eer als we door u beproefd mogen worden? Ik zeg niet, het is fijn om beproefd te worden, want dat is het niet, Heren. Maar het is wel tot kracht en tot vermeerdering van het geloof. Want we komen, als u ons beproeft, juist sterker uit die strijd dan we erin gingen. Meer afhankelijkheid, minder ik. Meer vertrouwen, minder eigen wijsheid. Heren, en dat is goed voor een mens dat hij afhankelijk is van u. En dat hij zo ook door het leven heen gaat. Och Heren, de beproevingen van Abraham zijn zo groot. Ik weet niet, menselijk gesproken zijn die ook niet te doorstaan, Heren. Als je niet van verre die hoop had gezien en als je niet wist met zekerheid dat God doden laat opstaan. En Abraham wist het. En hij twijfelde geen moment met dat mes ook. Heer, en als je dan thuis komt, dan heb je wat te vertellen tegen je vrouw. Dan mag je zeggen, God was werkelijk met mij. En hij ging met mij mee, heel die moeilijke weg van het leven, vrouw. En nu mogen we erop vertrouwen dat God met ons meegaat tot het einde. Want dat is onze enige troost in leven en sterven. Dat ik eigendom van Jezus Christus ben, die voor al mijn zonden volkomenlijk betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft en al zo bewaard. Heren, dat is toch bijzonder. Alle haren van mijn hoofd zijn geteld. Zonder de wil van mijn hemelse Vader kan geen haar van mijn hoofd vallen. Ja, ook alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. Waarom hij de Heilige Geest mij ook opnieuw weer kracht geeft. Ook deze middag, Heer, om dat woord te verkondigen in liefde en in toewijding. En in de passie die u geeft, Heren, aan uw dienstknecht, altijd weer, wat een genade. Heren, open de harten van uw gemeente hier en elders, en waar men ook meeluistert. En dat wij, niet alleen in de moeite van het leven, maar ook als er pieken zijn, dat we dan u juist hem ook blijven aanroepen en danken voor alles wat u geeft, Heren. En zo mogen we straks weer op weg gaan naar onze huizen, maar er is een langere reis. Of die langer is, weet ik niet, maar een betere reis. Een reis waar we onze ogen opslaan naar de bergen. Van waar onze hulp komt. Heere, wat bent u goed voor zondaren. Voor mensen die naar u niet vragen en voor u niet kiezen, Heere. Maar wat is het wonderlijk als u een keuze daarin hebt gelegd, een kloppen van Christus, en dat het wonder mocht gebeuren van het open doen. Heer, als we dat beseffen, dan kan geen duivel, geen wereld en geen vlees ons ooit nog dit afnemen wat in uw hand gegraveerd staat. Dat we zo zullen leven elke dag weer tot u ons roept. Heer, we danken u voor de dienst van deze middag. Dat alles in goede orde mocht geschieden. Ga zo met ons mee de nacht en het leven in. Dat vragen we, Heer, niet uit verdiensten, maar in vergeving van onze schuld en onze zonde. Om Christus wil, uw lieve Zoon. Amen. Onze slotpsalm is psalm 139. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. 139:1, maar ook het vijfde vers. Al nam ik van den dageraad de vleugels des lichts te baat, al waar ik aan het uiterste der zee de plaats van mijn legerstee. Daar zou ook uw hand mij leiden, uw rechterhand niet van mij scheiden. Wat een troost, 139:1-5. Ga dan heen in vrede, draag met u en met jou de zegen van de Heere. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u en jou vrede. Amen.